De kinderen kunnen zeggen, dat heb ik gekregen. We kregen van een vader, van een moeder, van de ouders. En dan wordt er soms iets bij verteld. Dat heb ik gekregen omdat ik jarig was, of van school gegaan, of bij een andere gelegenheid. En, al wordt het op zo'n wijze niet doorgegeven als een kind doet, bij een ouder komt ook voor dat men iets laat zien. Laat zien omdat het een erfstuk is. Men heeft het gekregen van de ouders die al reeds overleden zijn, of de grootouders. Ja, het komt zelfs voor, en zo op de pastorale weg maakt ook een predikant het mee, dat uit een laadje een brief gehaald wordt, die al aan het vergelen is, maar wat erin geschreven staat, is nog leesbaar. En dan komt het naar voren, wat iemand uit het verleden, een geliefde of een geliefde kennis, heeft geschreven. Een kostbaar iets. En nu moeten we eens letten op, we lezen aan het begin van Psalm 57. Een gouden kleinood. We zouden het enigszins kunnen vergelijken met een goud ringetje, een goud horloge of een kostbare ketting. En nu moeten we denken aan het feit, al heeft David daar een goede herinnering aan, dat hij die gouden kleinood heeft ontvangen in een spelonk. Dus niet na het uur van bevrijding of het uur van kroning, zeker wanneer we zijn levensboek raadplegen en we lezen daar met aandacht in, dan weten we dat hij onder verschillende omstandigheden van het leven beleden heeft de grootheid van de Heere, de goedertierenheid die blijkt in de gouden uren die God de Heere hem gegeven heeft. Maar nu in een spelonk, waarvan geschreven staat dat hij dat gouden kleinood in bezit kreeg, toen hij voor Gods Sauls aangezicht vloot. Lees daar niet overheen. Dus in een benarde situatie. En het menselijke, en daarom ook het zwakke van het menselijke leven, en het onbegrepene van het menselijke leven, zijn David niet vreemd gebleven. Alhoewel hij daarmee wel op de rechte plaats is gekomen. Maar als u dan eens even indenkt, dat die Saul maar doorgaat, die ook in een spelonk terecht kwam, maar het was slechts een slaapvertrek voor hem. Ook dat kunnen we lezen in het woord van God. Op de zoektocht zocht hij rust in een spelonk. En David op zijn vlucht zocht hij verborgenheid, een plaats waar hij onvindbaar was. Want in de loop der tijden had David wel bepaalde plaatsen gevonden die voor medemens onvindbaar waren. En op zo'n plaats zien we hem zitten. Hij moet schuiling zoeken voor Saul. Want Saul heeft het op zijn leven gemunt. Ja, waarom eigenlijk? Denken we daar wel eens over na? Bijzonder als we ouder zijn. Waarom? Jaloezie. We zouden het kunnen verwachten. Want wat werd er niet gezongen onder het volk. En bijzonder door de jongeren. De maagden staat er. Saul heeft zijn 1000 verslagen. Maar David zijn 10.000. Dus hij klom al meer hoger in eer en aanzien. Want de ene overwinning na de andere bereikte hij. En we weten waarom en waartoe Saul David uitzond als legergeneraal. In de hoop dat hij in de strijd zou sneuvelen. Maar wat werd bemerkt? Dat de Heere zijn schutsheer en bewaarder was. Ja. En het gaat al meer rijpen voor hem. David is mijn opvolger. En dat niet alleen, maar mijn heel koninklijk huis gaat eraan. En hij heeft dat tegen Jonathan ook met nadruk gezegd. Wel, je zoekt wel vriendschap, maar straks ga je eraan hoor. Als hij op de troon komt, jij in de cel of nog meer. En daarom verklaart hij David een oorlog. En wat is nu de diepste strijd? Het diepste punt van de strijd, moeten we zeggen. Wel, hij is erop uit om te kunnen vernietigen wat God beloofd heeft. Wat de Heere gesproken heeft. En dat niet slechts in betrekking tot David als troonopvolger, maar de koning der koningen die eenmaal geboren zou worden. En daarom zal een handlanger van de Satan. En hij was niet ongodsdienstig. Laat me dat goed onthouden. Je kunt als godsdienstig persoon een handlanger van de Satan zijn. En daarom Saul is maar met één persoon bezig. Dat is met David op de dag en in de nacht. En hij verliest zijn eigen zaligheid. Het leeft niet meer. Hoe ontmoet ik een rechtvaardige God? Dat is erg, geliefden. Dat is erg. Als dat in het kerkelijke leven wegzinkt. Dat er niet meer leeft, mijn ziel, doorziet toch uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En nou David. Waarom laat de Heere dat toe? Waarom? Waarom moet hij als het ware als een veldtoen over de bergen gaan? Ja, zegt iemand, de Heere heeft daar een bedoeling mee, want het is een voorbereidingstijd. Ja, moet de Heere dan die weg gebruiken, dat David vogelvrij is verklaard. Een ander zegt, hij was een kind van God. En als je een kind van God bent, dan word je altijd vervolgd. Dat is ook waar. Maar we zijn er nog niet. En dat is iets, geliefden, wat we vandaag aan de dag bijzonder dienen te onthouden. Wat dan? Dat we leven op vijands grondgebied. Vijands grondgebied. Daar is de bewarende hand van God. Maar de Satan is bezig. Lees ge naast het woord van God uw dagblad. Uw dagblad. En dan zeggen we, nou ja, die normen en waarden worden afgeschreven. Dat behoort tot het christelijk principe. Maar dat principe heeft geen enkele waarde meer. En dat is de uitspraak van het kabinet van de regering. En daar hebben we ons maar om aan te passen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het feit wat er moet gebeuren op de reformatorische scholen. De wet wordt vrijwel geschreven. En daar heb je een aan te handhaven. Ja, zegt een ander, en straks, dan komen ze met wetten naar de kerken, waar men in de kerk zich heeft aan te houden. En dan ach en wee erbij. En daar blijft het bij. En waar is het gebed? Geest wild gedier dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortel duift niet over. En geef standvastigheid en geef de overtuiging bij mij, bij ouderen en jongeren, dat het heen gaat. Naar de kroning van de koning der koningen. En mag ik dan eeuwig zijn onderdaan zijn. David leefde op vijands grondgebied. En hij bemerkte dat regelmatig. Maar daar in de spelonk kreeg hij een gouden geschenk. En wat is het gouden geschenk van David? Wel, de Heere is er niet alleen, maar de Heere is met mij. Hij maakt zijn woord waar. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En daar komt het op aan, jong en oud, voor u en voor mij, dat we in het leven God kennen. En dat die kennis van God opgedaan wordt in de gang van het leven, in het strijdperk van het leven. Want als u heel deze psalm leest, dan leent u niets van uitkomst, maar wel van het goede uur in nood en strijd, in een donkere spelonk waarin hij moest gaan voor zijn vijand. Maar de Heere liet ondervinden: ziet, hier ben ik. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En daarom een gouden kleinood van David. Gelijk Jacob een steen mocht oprichten, omdat de plaats Lus Bethel voor hem geworden was. En daar te Mispa werd in Samuels dagen de vijand verslagen. En daar kon geschreven worden: Eben Ha-Ezer, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Kom, zijn er in uw leven gouden momenten. Ja, al is er maar één, maar die is onvergetelijk. En het kan zijn, door de omstandigheden in het leven, of door de aanvechtingen, dat men het voorbij ziet of het is bedekt. Maar dan komt de Heere, net als bij Jacob, toen hij te Sichem was: ik ben de God van Bethel. Of hij geeft dat op een bepaald moment weer gezongen kan worden, zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Zal zijn wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Want hij verandert niet. En dan moet u eens opletten dat David in zijn kritieke levenssituatie, als je daar zit in een hol, aan God gaat denken. En welke gedachte heeft hij dan van hem? Dat hij er is. Mag ik u vragen, roep u wel eens uit: o Heere, u bent er toch? U leeft toch? En blijft het daarbij? Nee. Wat men van de Heere weet, wat men van de Heere gehoord heeft en wat men van de Heere gelezen heeft, dat gaat men voor het aangezicht van de Heere uitspreken. Let er eens op. Wat zegt David? Wees mij genadig, o God, wees mij genadig. Tot tweemaal toe, hij smeekt. En hoe smeekt hij? Als een rechthebbende, als een kind van God. En dat is die. Hoe is het met een echt kind van God? Die bidt meestal als zondaar. Ik hoop niet dat het wonderlijk klinkt in de oren. Ja. Een kind van God. Dat men dat weten mag. Bij God zelf vandaan. in de gang van het leven. Bidden als zondaar, als onwaardige, als rechteloze. Maar daar blijft het niet bij. Want we hebben het gezongen uit Psalm 25. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, en daar heb je het, waarop ik bidden pleit. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Ik hoor iemand zeggen dat dat dagelijks, regelmatig mijn levenshouding zou mogen zijn voor Gods aangezicht. Want dan wordt hij in dat beleiden beleden, groot gemaakt en erkend. Want gaat het nog maar eens overdenken als u thuis bent en leest dan maar de berijming 25 vers 3. Want bij u zijn milde handen en vriendelijk ogen van eeuwigheid. En als dan opengaat de verdienende oorzaak, geliefden, want dat wordt er altijd bijgevoegd. Niet zomaar losjes. Wel nee, als de verdienende oorzaak bij God zijn milde handen, omdat er twee doorboorde handen geweest zijn. Zo gaat het op de weg des levens, hoor. Ja, want op de weg des levens word je niet groter, maar word je kleiner en wordt God groter. En ga de verdienende oorzaak van alles, Jezus Christus, al meer voor ons leven. Want hij heeft genade verdiend. Want anders kon God niet genadig zijn. Nee, God kan niet genadig zijn. God is rechtvaardig. En hij handhaaft de deugd van zijn rechtvaardigheid. Maar nu is door de arbeid van Christus voldaan aan de rechtvaardigheid Gods. En daarom, ondanks de handhaving van die goddelijke deugd, kan, ja moet God genadig zijn en wil hij genadig zijn. Daarom lezen we van eeuwigheid milde handen en vriendelijk ogen. En dan gaat David uitspreken, genade, o God, wees mij genadig. Hoort u, de onwaardige, rechtloze David spreken, maar pleitend op de openbaring en bekendmaking van God in Christus. En dat hij zo aangesproken wil worden. Ja, we zijn zo niet uitgeleerd, geliefden. Het gaat niet zoals het wel eens voorgesteld wordt, dat je een stoep op gaat en zo kom je in een huis. En zo ben je bekeerd. Oh nee. Het hele leven is lessen leren. En niet alleen lessen leren, maar ook meer verstaan en kennen wie het goddelijk wezen is. Wie God in Christus is. Een genadig God. Een neerbuigend God. En God die zegt, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En God die uitspreekt en ge zult van mij niet vergeten worden. En ik zal je niet verlaten. Al zit je in een speendonker spelonk. En al word je vervolgd. En al is de situatie in 2013 anders. Maar ik ben er. Ik ben er. En al zeggen ze soms tegen je van buiten en van binnen, je hebt geen heil bij God. Of hij heeft je nu voor goed verlaten. Het gebeurt niet, want mijn oog is op u en mijn hand is uitgebreid om te helpen, vol ontferming en vol liefde. En als hij dan tot tweemaal toe een beroep doet op de genade van God, dan is hij in die zaak op zich gelijk aan de Heer Jezus, die tot tweemaal toe het woord voor waar gebruikte. En daar sprak hij in uit, wat ik zeg, daar mag je niet aan twijfelen. Hoe dat je er ook over denkt, het woord waar. En hij heeft het ook uitgesproken. Tot steun en tot sterkte in het strijdperk van het leven. Heere, zo blijf ik roepen tot u. Zo blijf ik aanhouden bij u. Want u bent vol genade en vol ontferming. Heere, u hoort. Want, dat is rijk, geliefden. Wij leggen het accent op verhoren. Ik heb al zo'n tijd geroepen en er komt geen verandering. Ja, gaat de Heere dan werken naar onze wil, maar naar zijn wil en welbehagen. En wat we niet moeten vergeten, geliefden, en waar we veel om moeten vragen om te geloven, dat God hoort. Al zit je in een spelonk. Al zit je in 2013 in een donkere nacht, eenzaam en ellendig, zoals in Psalm 25 ook naar voren komt. De Heere is er. En daarom wat we reeds gezegd hebben, Heere, u bent er nog. Denk aan mij toch in genade om uw goedheid de ere te geven. En dan zegt David, want mijn ziel betrouwt op u. Heel mijn persoon verlaat zich op u alleen, want u bent helpen. U staat bij in alle nood en omstandigheden. U sterkt, al zit ik in een donkere spelonk. En wat staat erbij? En ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uw vleugelen. Daar zit hij. En dat is geen tijdvulling, maar onderstreping. Daar zit hij in een spelonk. Ja, daar zit de gezalfde, de toekomstige koning. Ja, 2013, de toekomstige hemeling. Want u zult vanavond wel horen. Het eindigt niet bij de dood. Hij geeft uit goedheid zonder pijl het eeuwig zalig leven. Daar gaat het heen met alle die God kennen en vrezen. En nu zelf In plaats de weg open naar de troon, zittend in een spelonk. En wat zegt hij in de spelonk tegen de Heere? En ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uw vleugelen. Wel, dan moeten we denken, geliefden. Als we even ingaan op de beeldspraak. Aan de arend. De koning onder de vogels. Die daar op de hoogte van de rots zijn nest heeft. Gelijk Mozes al gezegd heeft van de Heere. In zijn afscheidswoord. Als hij zo zegt. Een arend, die wekt zijn nest op en hij drijft de jongeren uit het nest en ze dreigen naar beneden te gaan in plaats van voor te gaan. En hij schiet er onderdoor en hij vangt ze op met zijn vlerken en hij draagt ze. Zo leidde de Heer hem alleen. En geen vreemd God was met hem. Israël, zegt Mozes in zijn afscheidswoord. Zo is het met jullie gegaan. Gelijk die arend zijn vleugels uitspreidt. En zijn jongeren meeneemt en meedraagt. Zo ben je door alles heen gedragen en verdragen door God. Want dat komt er altijd bij. Hij dragen, verdragen. Daarom wordt het zo groot wie God is en blijft. En u zegt, David, ik neem de toevlucht. Ja, dat gebeurt bij de klokhen. Die kleine kuikentjes, die worden geroepen om onder de vleugels een plaats te nemen. En die grote arend doet het ook wanneer er gevaar dreigt. En daar komen de dieren aan. En zij vinden een schuilplaats. Ze vinden een rustplaats. Ze vinden een plaats van liefde, van gemeenschap. Geliefden, denk u dat eens in. Zittend in een spelonk. Niet om uit te rusten, maar om veilig te zijn voor een vijand. En dat is echt, Heere. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? En daarom ik zoek rust bij u. Ik zoek veiligheid bij u. Ik zoek liefde. Ik zoek gemeenschap bij u. Vindt u dat ook niet vertolkt in Psalm 36? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, de volle beet van welensmaak, hier elk in liefde dronken. Wel, daar wordt de toevlucht genomen, tot de ontfermende, de trouwe God in Christus, die met zijn woord komt. Met de verkondiging van zijn woord. Met het lezen van dat woord. En symbolisch zijn dat de uitgespreide vleugels van de Heere. Met de hartelijke nodig. Met de hartelijke nodiging. Kom tot mij. Want, Psalm 91 vers 1. Thank you. dat toevlucht nemen zal er zijn totdat. En dat is in het leven tot het eind van het leven. Want wie door genade op de weg van het leven is gekomen, is niet zonder bestrijders. Dat is geen mineur, maar dat is de werkelijkheid. En wie geen last heeft van bestrijders, die staat niet aan de kant van de koning, maar aan de kant van de Satan. Totdat. En nu moet niet alleen gedacht worden aan mensen, maar er moet ook gedacht worden aan de persoon. David, Saul, Doeg, Achitofel, Absalom, en nou David zelf. Naar David zelf. En is het alleen gebleven bij 1 Samuel 12. Volkstelling. En dat zeggen we nu niet, geliefden, om maar te zeggen, ja, een mens blijft een mens. Dat zijn ook van die stereotype uitdrukkingen, hè. Maar daarin verraadt men zichzelf aan welke kant men staat. Want dan moet je altijd opletten. Altijd opletten. Wat een mens denkt en wat een mens zegt. En daarom David. Hij heeft de vijand van buiten en de vijand van binnen leren kennen, die soms ook heel listig en sluw te werk ging. Maar de Heere heeft de weg naar zichzelf niet geblokkeerd. Nooit. Verzondigd, maar begenadigd in het kruis. En daarom was het einde, alhoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Ze zullen zingen van de wegen des Heeren. En nu zegt hij het. Die vleugels die blijven kracht en sterk. Uitgebreid bij een arend. Zo neem ik in alles een toevlucht tot de Heeren. Totdat de dag van grote vrijheid er zal zijn. Op de kroningsdag des Heren. En nu in de gang van het leven. Ik zal roepen tot God de Allerhoogste. Gebruikt u ook verschillende namen. Als u spreekt tot de Heren. En dat lees u toch. En er wordt van de psalmen gezegd dat we Gods kinderen in hun hart zien. En daarom ook in hun uitspraken. In hun kennen, hun kennis van de Heeren en van zichzelf. Namen en deugden gaan al meer leven en spreken. En de Heere wil erop aangesproken worden. En daarom tot God de Allerhoogste zingen we het niet. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het Allerhoogste en eeuwig goed. Wie is aan hem gelijk? Wie kan hem evenaren? Nooit vragen om narigheid. Maar wel Heere wel in de nood. Of in de strijd van het leven, in de eenzaamheid van het leven aanwezig zijn. En daarom ik rauw roepen tot God de Allerhoogste, die het aan mij voleinden zal. We zullen straks die kostelijke psalm zingen. De Heeren is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. En als daaraan gedacht wordt, wel, dan word je eeuwig zalig met de armen over elkaar. Maar met een hart op God gericht en een oog en een verstand dat God gelooft. Zou ik het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? En al ga je paddel door de zee, u zullen als op Mozes bij geen golven overstromen. Want ik ben een waarmaker van zijn woord. O geliefden, er wordt nog wel eens teruggedacht. Als je dan mag komen, en u is het er zeker onderscheiden. En moet niet beperkt worden tot het levenseinde van deze of gene. Maar als je dan bemerkt hebt dat men vele bestrijders had in het leven, en dat wel eens de vrees aanwezig was dat men zal omkomen, wel dat aan het eind van het woord, van het leven, werd uitgesproken. Hij houdt getrouw zijn woord. Ik moest er van de week nog aan denken, dat iemand uitsprak in zijn laatste ogenblikken: sterven, dominee, dat is eeuwig erven. En als je daar nou eens over na gaat denken, erven. Daar heb je nog niets aan gedaan. Daar kon je niets voor doen. Ja, dat kon je uiteindelijk, als je het in bezit had, alleen maar verzondigen. Maar dat nu die erfenis bewaard wordt in de hemelen. En dat God de overtuiging en de verzekering geeft. Dat het einde van het leven leidt naar de eeuwige zaligheid. Hij zal het voor mij volenden. Dan zegt Micha: verblijd mij niet, u niet over mij, o vijandin. Wanneer ik gevallen ben, God zal me weder oprichten. Want hij doet geen half werk. En dan zegt hij: God zal zijn getrouwde tierenheid en zijn waarheid zenden. Sturen. Sturen. Ja, gelijk een brief gezonden wordt. Een brief van betekenis. Waardevol. Een gouden kleinoot, hebben we gezegd aan het begin. Kijk, hij zegt niet: nou is morgen het leven in die spelon ten einde. Hij heeft het niet over een dag of over de tijd, maar hij heeft het wel over God. Ja, maar dominee, er zijn kanvatten. Kanvatten. Dat veel op je aankomt, op je aanspoelt. En dat je in de zee blijkt onder te gaan. Heere, roep dan tot hem: u bent er. Ja, denk zelfs aan Petrus. Op de golven zag hij de Heer. En hij ziet op de golven en hij gaat zinken bij de Heere. Maar hij roept uit: Heere, behoud mij. En dat doet de Heere. Want hij is een onveranderlijk God. Dat ligt in zijn naam vast. Dat ligt in zijn naam vast, Heere. En daarom, hoe mijn weg zal zijn, David. David weet het niet, maar dit wel. God zal zijn goede tierenheid en waarheid zenden. En dan gebruikt hij hier weer de naam God. Ja, zegt iemand, dat is een vanzelfsprekendheid. Nee, dat is geen vanzelfsprekendheid. Als je iemand leert kennen, en als je iemand goed leert kennen, dan krijg je ook een overtuiging van iemand. En zo, als je de Heere leert kennen, leer je hem kennen in zijn namen. En zo is die naam God in verband met de zending op zijn plaats. Want die wijst op de schepping en de onderhouding, de voorzienigheid van God. En in verband daarmee zegt hij, wel zijn goedertierenheid. We krijgen een brief. Aan de achterkant, dan staat er geen naam, dan staat er een postbode, een postcode. En dan zeggen we, hé, die is van die. En als dat trekt, dan wordt die brief geopend en met aandacht gelezen. Zo wordt er vanuit een hemel door God gezonden zijn goedertierenheid. Als een blijk alleen? Nee, wat staat er? Hij komt erin mee. En laat de goede kant maar behouden, want er worden heel wat brieven verstuurd die niet getuigen van de hemel. Maar als het een hartelijk schrijven mag zijn, wel dan kan onder het lezen het beeld van de persoon voor de aandacht staan. En dan lezen leidt tot herlezen. En zo bewijst de Heere zijn goedertierenheid, zijn liefde, zijn sterkte, zijn hulp, zijn vertroosting en zijn waarheid. Dat betekent, hij is zo getrouw als sterk. En ik, de Heere, word niet veranderd. Ik zal je verzellen met mijn trouw, met mijn raad op de weg van het leven. Geef nu alles maar aan mij over. Gelijk een dichter het gezegd heeft, laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. En hij zal het alles maken dat ge u verwonderen moet. Zijn er hier? Ik hoop dat er velen zijn. Die in stilte daarop amen zeggen. En dan hoeft het niet in het grote te zijn als bij David dat de weg naar de troon gaat. Maar dat het zelfs zo is, wat ook die David heeft beleden in zijn op zijn weg. Ik ben wel ellendig en hooddruftig. Maar de Heere denkt aan mij. Is dat niet rijk? Is dat niet groot? Zou u dat niet willen, oud en jong? Hou daarvoor aan bij de Heere. En ge zult niet beschaamd worden door de Heere. En dat niet beschaamd worden heeft geen betrekking of betekenis op één situatie in het leven, maar uiteindelijk op het gehele leven. En dat het zo dan mag zijn, door de genadige kracht van de Heere. En wie op hem betrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd van zijn weldadigheid. En dan moet je dan alleen door het leven gaan. En al zijn de omstandigheden voor een ander niet aantrekkelijk, maar dat het persoonlijk mag zijn, dit weet ik, dat God met mij is. Ja, maar dominee, hij geeft dat, die overtuiging, die zekerheid, die belijdenis, keer op keer, want het woord zenden van zijn goedere tierenheid en waarheid blijkt op de weg van het leven, van stap tot stap. Amen.